Groeiaandelen kunnen mega interessant zijn. Echter is er ook een keerzijde aan deze groei. De meeste groeiaandelen presteren zelfs slecht. In deze podcast 4 concepten van groei die destructief zijn voor jou als aandeelhouder. Check snel de aflevering.
Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
En ik ben Roan.
Ja, Roan, afgelopen maandag hadden we een hele super gave masterclass over snelle groeiers.
Klopt.
We hadden 135 kaartjes verkocht. En volgens mij was het een succes.
Ja, dat was fantastisch. Dat was fantastisch.
Ja, dat is makkelijk praten als jij de masterclass geeft.
Ja, ik vind het heel leuk om te doen.
Nee, maar we kregen ook mooie reacties.
Ja.
Dus volgens mij was het een zeer geslaagde masterclass. Je hebt daarin mensen geleerd hoe ze snelle groeiers, snelle groeiaandelen kunnen analyseren.
Ja.
En volgens mij heb je hem ook heel praktisch gemaakt. En namen mensen er echt vanuit mee hoe ze daar nou mee aan de slag kunnen gaan in de praktijk.
Klopt, ik hoop het. Ik hoop het.
En eigenlijk haken we in de podcast van vandaag aan op datzelfde onderwerp.
Dat klopt.
Maar een beetje op de keerzijde.
Ja, ja, want ik merk in die masterclass hoe enthousiast mensen zijn over die snelle groeiers. En ik heb daar wel in een beetje ook proberen te waarschuwen. Want de meeste snelle groeiers, die gaan het niet zo goed doen. Dus de kunst is natuurlijk dat kleine aantal te vinden wat het heel goed doet. En we baseren ons heel erg op het verleden van, ja, we willen allemaal de nieuwste Apple, de nieuwste Microsoft vinden. Maar dat zijn slechts enkele die het redden. En we leiden daarmee als belegger aan een soort survivorship bias. De bedrijven die het gehaald hebben, die weten we, die kennen we, de Tesla's van deze wereld. Maar degene die op het kerkhof zijn beland, die vergeten we. En heel veel snelle groeiers redden het dus niet. En ja, daar wil ik wat over vertellen.
Oké. Dus volgens mij wordt het een hele mooie aflevering. En kun je er heel veel van leren als je naar luistert. Je hebt volgens mij dit onderwerp al een keertje kort behandeld in een beleggersbrief.
Ja.
Een paar weken geleden.
Ja.
En mocht je de beleggersbrief willen ontvangen, ga dan naar roannijboer.nl/beleggersbrief. En dan krijg jij hem voortaan ook op zondagochtend keurig in je mailbox.
Ja.
Heb je die gelezen, dan herken je misschien al wat inhoud.
Ja, ik denk wel, we doen gewoon wel andere voorbeelden natuurlijk.
Oh, nou leuk.
Ja, ik ben benieuwd naar de vragen deze keer.
Nou, laten we beginnen. Oké, je zei al, snelle groeiers. En dat is de afgelopen jaren gewoon ontzettend goed gegaan. Het zijn de snelle groeiers die we, denk ik, voorop hebben zien lopen qua rendement maken en ook qua groei van het bedrijf zelf.
Ja, ja. En natuurlijk sinds corona is dat extreem, want al die softwarebedrijven die zijn natuurlijk nog veel harder gestegen. En Katie Wood bijvoorbeeld is daarin heel erg populair geworden door haar fantastische rendement. Maar ik moet daarbij zeggen dat het rendement ook van de afgelopen 10 jaar, waarbij de Nasdaq bijvoorbeeld, de technologieindex waar dus heel veel snelle groeiers in zitten, een stuk beter heeft gepresteerd, dat komt vooral door die grote techbedrijven. Terwijl het merendeel het helemaal niet zo goed doet.
Jij bedoelt, er is echt een bias naar de grote techbedrijven zoals Google, Microsoft, Amazon en zo. Die geven een vertekend beeld.
Ja, als die 4, 5 grote bijvoorbeeld 10 jaar geleden 5% van die index uitmaakte, zijn ze door de koersstijging in één keer 10% qua weging. En nu inmiddels al 20%, misschien wel 25%. En als die dus stijgen, trekken die hele index omhoog. Terwijl een heel groot deel van die andere aandelen in die index het eigenlijk best wel matig doen.
Oké. Maar waarom is dat dan relevant voor ons om te weten of rekening mee te houden?
Ja, het is denk ik heel goed om te beseffen, en dat vergeten beleggers vaak, merk ik ook met trainingen, dat groei niet per se iets goeds is.
Oh.
En kijk, het lijkt heel goed. Een bedrijf dat de omzet ziet groeien is perfect. Want dat bedrijf is eigenlijk succesvol, zou je kunnen zeggen. Maar dat gaat dus in theorie niet precies op. Misschien kan ik heb het misschien niet wel vaker in de podcast gezegd. Als je het over landen vergelijkt, beleggers denken soms ook, we moeten naar emerging markets. We moeten naar Azië. Want daar is de economische groei harder dan bijvoorbeeld hier in West-Europa. Of in Amerika.
Ja.
En dat klinkt logisch dat je dan misschien verwacht dat daar de rendementen ook hoger zijn. Alleen als je daar naar alle wetenschappelijke onderzoeken gaat kijken, naar alle markten in de wereld, dan zijn die rendementen op de hele lange termijn over de afgelopen 100 jaar, ook in Griekenland bijvoorbeeld, zijn overal ongeveer gelijk. Zitten ongeveer in die 7, 8, 9% range.
Mm, hoe kan dat dan? Kun je dat dan ook uitleggen?
Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat komt omdat, ook al groeit die economie daar harder, mensen projecteren dat dan automatisch dat de winsten van die bedrijven bijvoorbeeld ook veel harder groeien. Die bedrijven kunnen daar veel meer verkopen die daar actief zijn. Dus gaan ze veel meer winst maken en dus krijg je als aandeelhouder ook een veel sneller groeiende winst.
Ja, dat klinkt toch heel logisch.
Ja, het klinkt toch heel logisch. Alleen wat vaak vergeten wordt is dat die snelle groei ook heel veel concurrentie aantrekt. Dus als Indonesië in één keer keihard groeit, dan wil niet alleen Heineken daar een fabriek neerzetten, maar dan wil ook App InBev en Grols daar een fabriek neerzetten. Dan wil iedereen die markt veroveren. Die concurrentie is daardoor ook gigantisch. En concurrentie is leuk voor de consument, maar niet leuk, zelfs dodelijk voor de belegger.
Oké, maar dan nog wel een nuancerende vraag. Die concurrentie is ook hier in het Westen wel, waar die markt sowieso al trager groeit. Dus je zou ook kunnen zeggen, er is daar een grotere taart, waar, ook al zijn daar die partijen daar ook met z'n allen actief, ze allemaal nog steeds een groter stukje kunnen wegkapen dan dat ze hier kunnen, omdat de groei in het algemeen hier kleiner is.
Kan je dat nog een keer uitleggen?
Nou, oké, ik weet dan niet of ik het goed uitleg, maar stel hier in Europa groeit onze hele economie met 2% of zo.
Ja.
En in Indonesië gaat dat in één keer de komende tijd 7% zijn.
Ja.
Dan zeg jij eigenlijk, ja, het is niet per se een voordeel als een bedrijf dan daar gaat zitten, ook al gaat die markt meer uitgeven en meer kopen, want er komt ook meer concurrentie. Maar die concurrentie is hier ook al. En hier is maar 2% te verdelen. En daar is wel 7% te verdelen.
Ah, oké. Okay. Ja, dus die 7% die daar is, die is er dus niet echt te verdelen. Omdat dus die 7% die bestaat niet, want die winsten daar per saldo zijn veel lager. Doordat er meer concurrentie is, zijn de winstmarges lager en wordt er niet zoveel van die groei, komt ten goede aan de beleggers. Terwijl hier is het veel volwassener, zijn de winstmarges een stuk beter en komt veel meer van die 2% groei ten goede aan de aandeelhouders.
Maar stel je voor dat weet ik veel, Amazon daar in één keer zich gaat vestigen, dan is er toch niet zoveel concurrentie die kan doen wat Amazon kan doen. Dus hoeveel concurrentie is er dan echt? Is er dan echt meer concurrentie dan hier?
Ja, ik vrees dat er echt meer concurrentie is. Althans, dat wijt de wetenschap uit. En het voelt inderdaad als je op individuele basis met voorbeelden gaat komen, dat je denkt van, nou, dat valt wel mee. Alleen, als je daar wetenschappelijk op aggregatiebasis, zeg maar op totaal macroniveau naar gaat kijken en naar al die wetenschappelijke onderzoeken kijkt, ja, dan blijkt dat dus zo te zijn.
Dus dat moeten we dan maar aannemen van die onderzoekers dat ze daar hun best naar hebben gedaan.
Ja, ja, ik ben daar niet geweest om te kijken of die concurrentie echt zo heftig is. Ja, je bent wel in China geweest. Daar heb je het gezien bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, daar vind ik de telefoonmarkt heel sprekend. Maar nou is China natuurlijk wel weer een economie op zichzelf met hoe makkelijk zij eigenlijk copyright-achtige dingen schenden. Of hoe noem je dat? Patenten en zo. Ja, dat hebben ze geen boodschap aan. Dus zij kopiëren gewoon. Ja, ja, ja. Dat ga je natuurlijk sowieso in die markten krijgen. Dus daar is dan wel weer wat voor te zeggen.
Ja.
Nee, bijvoorbeeld de telefoons in China. Ja, als daar een mooie een nieuw Apple-model uitkomt, kun je de klok erop gelijk zetten dat er een soort gelijkwaardige Chinese versie van uitkomt. Ja.
Zeker, zeker.
Ja, die dan wel echt maar 1/3 kost.
Ja, 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 ja.
Dat is wel een voorbeeld dan, toch? Van wat jij bedoelt.
Ja, zeker, zeker. Okay. Ja. En ik wil graag in deze podcast een aantal zaken bespreken waarom, want nu hebben we het net over landen gehad, maar waarom het bij individuele bedrijven slecht kan zijn dat de omzet groeit.
Oké. Okay.
Dus dan kan je als belegger dus nog even zeggen, wow, die omzet groeit, daar word je enthousiast van, maar dat kan soms heel schadelijk zijn.
Terwijl je over het algemeen misschien verwacht dat je dus wel wilt zien dat die omzet groeit en dat je dan op basis daarvan denkt, oh, dit is een vet goed bedrijf.
Ja, ja, ja.
Dus je wilt dat zien, maar je wilt er ook voorzichtig mee zijn.
Exact. Omzetgroei is goed, okay, mits het goede omzetgroei is.
Oké. Okay. Nou.
En de meeste omzetgroei is helemaal niet goed.
Oké, okay, nou leer jij ons dan maar eens wat goede omzetgroei is vandaag.
Ja, en de eerste is misschien het meest vaag. Dat is groei met een slecht rendement.
Ja.
Ja, nou, een heel bekend voorbeeld, wat heel populair onder particuliere beleggers is, Just Eat Takeaway.
Ja.
Die groeien als kool. Het is zeker sinds corona heel erg geholpen, maar het is denk ik geen toeval dat die koers in vergelijking met voor corona ruim 30% lager staat. Dat is geen toeval, want ondanks dat daar heel veel omzetgroei is, en ja, ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat die markt voor thuisbestellingen nog heel lang heel hard blijft groeien. Mensen gaan dat steeds meer doen. Mensen doen dat eigenlijk nog maar heel klein. Dus die markt gaat ontzettend groeien. Beleggers lijkt dat heel aantrekkelijk. Bovendien heb je die netwerkeffecten van Just Eat Takeaway. Maar die groei is eigenlijk heel onaantrekkelijk.
Oké, waarom?
Omdat het geen rendabele groei is. Er is eigenlijk geen echte moat, geen competitief voordeel van Just Eat Takeaway. Dus die groei gaat daardoor extreem veel geld kosten. Tenminste, als Just Eat Takeaway marktaandeel wil pakken. En dat willen alle spelers in die markt. En als je marktaandeel wil pakken, terwijl er niet echt een sterke moat is, ja, dan gaat dat heel veel geld kosten. En dan is dat qua rendement op kapitaal vaak een hele slechte investering. Althans voor de meeste spelers in zo'n markt.
Kan ik dit echt plat slaan en zeggen, de manier waarop Just Eat Takeaway groeit maakt niet genoeg verschil ten opzichte van concurrenten en ten opzichte van hun huidige business om eigenlijk te zeggen dat het logische en verantwoorde groei is?
Exact, exact. Je hebt vaak de moat en de groei van de markt. En soms halen beleggers dat door elkaar. Aan groei van de markt aan zich heb je helemaal niks aan. Je kunt alleen rendabel groeien in die markt als je als bedrijf echt een moat hebt. Echt iets anders doet dan concurrenten. En als ik eten bestel, dan maakt het me echt niet zoveel uit of ik dat nou via Thuisbezorgd of Uber iets doet. Die moat is gewoon op dit moment, in ieder geval hoe de situatie nu is, niet sterk genoeg. En dat kost je als aandeelhouder heel veel geld.
Ja, en dan heb je bij hun ook nog het ding dat ze in zoveel markten actief zijn. Waardoor je eigenlijk wel, vind ik, naar elke markt individueel moet kijken.
Ja, ja. Ja, dus dat verschilt per markt. Als ze ergens natuurlijk 100% van de markt hebben, dan wordt die groei in één keer heel rendabel. Want dan kunnen ze alle voordelen, alle economische voordelen in die groeiende markt naar zich toe trekken. Maar nu krijgt niemand eigenlijk die voordelen omdat ze aan het vechten zijn.
En het gevecht is nog niet voorbij.
Het gevecht is nog niet voorbij en de oorlog is nog steeds gaande. En ja, misschien zijn ook andere voorbeelden hierin.
Nee, ik wil nog even een vraag stellen over Just Eat Takeaway. Zou je dan ook vanuit beleggersperspectief zeggen, blijf bij bedrijven weg die in zo'n oorlog verwikkeld zitten, daar zijn geen winnaars? Of zeg je nou, soms kan je daar ook juist wel instappen, want het zou kunnen zijn dat jij juist een hele grote winnaar is? Of zeg jij standaard, nee, ik blijf daarbij weg?
Ja, ik blijf daar per definitie bij weg. In ieder geval als er directe concurrentie is. En okay. Ik zei dat ook in die masterclass, directe concurrentie is wat je ziet bij Thuisbezorgd Just Eat Takeaway. Netflix heeft bijvoorbeeld ook wel concurrentie met Disney+. Maar ik zie dat niet als directe concurrentie. Ik denk dat Netflix een heel ander aanbod heeft. En daarnaast, Shopify noemde ik ook in de masterclass. Shopify heeft ook heel veel concurrenten in BigCommerce en Lightspeed. Alleen, ze zijn bijvoorbeeld 5 keer zo goed dan de eerste beste concurrent. En ondanks dat ze hetzelfde product aanbieden, een platform om mensen een webshop te laten bouwen, is Shopify 5 keer zo goed. En dat zie je bijvoorbeeld niet bij Just Eat Takeaway. En daardoor blijf ik daar bij weg.
Oké, duidelijk.
Mooi. Misschien nog één voorbeeld om het toch duidelijker uit te leggen. Als dat mag van jou.
Oké, ja.
als je een verzekeraar bent, een Aegon of een Nationale Nederlander, en je wil een verzekering verkopen aan een nieuwe klant, dan kan je daarvoor bijvoorbeeld adverteren via Google. Ik heb even gecheckt hoeveel soms een klik kost als je op een advertentie voor een verzekering klikt. Dat is soms €50.
Oké. Okay.
€50 voor een klik. Ik vond ook wel grappig casino. Als je googelt op casino en die advertenties zijn ook echt €50. Dat zijn ook een van de duurdere. Omdat ja, bij deze allebei, bij een verzekering heb je soms dan, als je eenmaal een klant binnenhaalt, blijft die klant voor het leven. En bij iemand die een online casino die iemand binnenhaalt, die heeft natuurlijk ook misschien geen klant voor het leven, maar totdat die bankroet is. Dat zou kunnen.
Die kan in theorie echt heel veel geld komen wegbrengen.
Ja, dat kun je uitdrukken in de customer lifetime value. Dus hoeveel is een klant waard gedurende het hele leven? Nou, stel je dat voor een verzekering voor op €1000.
Okay.
Dat is natuurlijk afhankelijk van welke verzekering dat is. En het is niet op individuele basis zo, maar alle verzekeringen op een potje zijn, dan is een klant bijvoorbeeld €1000 waard. En als je dan meer dan €1000 betaalt aan advertenties via Google om één klant binnen te halen, want niet elke klik wordt natuurlijk een klant. Als je daar €1200 voor moet betalen om die klant binnen te halen, groei je wel omdat je een nieuwe klant binnenhaalt. Maar dat is natuurlijk negatieve groei.
Maar het is groei met een slecht rendement.
Groei met een slecht rendement, yes.
Want
yes.
Eigenlijk verlies je €200 op die klant.
Ja, ja. En de vraag is denk ik, want dit is wel de kern van beleggen. De vraag is, elke euro die het bedrijf verdient en inhoudt, dus niet uitbetaald als dividend of niet aandelen voor inkoopt, dat moet meer dan €1 opleveren als het geherinvesteerd wordt in het bedrijf. En dit is de reden waarom Shell bijvoorbeeld de afgelopen 20 jaar een hele slechte belegging was. Aegon een hele slechte belegging. Omdat het rendement op kapitaal extreem laag is. Rond de 5-10%.
Oké, dus het geld dat niet naar de aandeelhouder ging, dat verdiende eigenlijk niet genoeg.
Klopt, Klopt. Daar zijn domme dingen mee gedaan. Daar zijn dan overnames mee gedaan. Of in een...
Die niet uitbetaalde in waarde. Juist. Want dat is dan wel essentieel. Dat zit niet in de overname. Het zit hem in het feit dat die overname dan niet opleverde wat hij zou moeten opleveren, toch?
Exact, exact. Alles wat extra in geïnvesteerd wordt, is eigenlijk bedoeld om het bedrijf te laten groeien in omzet. Alleen dat is dan dus geen rendabele groei. Groei
dit met is eigenlijk rendement. Waar onze aflevering over kapitaalallocatie over gaat.
Ja, dat klopt.
Volgens mij is dat 24 of 25.
Ik weet het daar niet, ik raak de tel kwijt.
Ja.
Ergens aan het begin al, hè?
Ja, ja, ja. Ja, volgens mij zoiets. Want we noemden hem in die andere aflevering dat allebei dat onze favoriete aflevering was.
Ja.
Ja.
Ik vind het wel echt mooi dat jij dat ook vond. Want het is best een saai onderwerp waar de meeste beleggers liever ver weg bij blijven. Maar voor mij is het echt, dat is echt de rode draad van kapitaal. Want je beleggersrendement gaat niet de omzet... Ontwikkeling gaat dat niet bepalen. Maar uiteindelijk is het je rendement op kapitaal... wat je rendement op de lange termijn gaat betalen.
Kijk,
bepalen.
Ik vond dat het meest eye-opening iets dat we hebben behandeld. Maar ik moet wel heel eerlijk bekennen dat na zoveel afleveringen... dat wel enigszins weer is weggezakt. En dat ik ook zo weer mee kan gaan in verhalen over moot en dat soort dingen. En dan kan denken, ah, oh, dat is superbelangrijk. Of zoals het dan gaat het de vorige keer over de oprichter... en dan komt management in één keer heel erg naar voren.
Ja. Ja.
En dan begin je weer over kapitaallocatie en dan dacht ik, oh ja, dat was er ook nog.
Ja, ja, maar dat is toch de schoonheid van beleggen, dat er zoveel factoren meespelen en hoe laat je bepaalde factoren wegen? Oh, het is een fenomenale CEO, oké, maar de moat is iets zwakker, wat doen we daarmee? Dat wegen, dat maakt beleggen zo fantastisch, maar ook echt wel een uitdaging qua puzzel.
Ja, ja, ik snap het. En volgens mij heb je nog meer vormen van groei.
Ja, groei. Wat je ook vaak ziet, althans het is een valkuil van groei, dat het afleidt van de core business. Dus,
okay.
Dus dat een bedrijf iets heel simpels doet, gordijnen verkoopt, dat die ook in één keer webshops gaat maken. Dit is wat overdreven, maar je zult dit gebeurt veel. Dit
ja.
gebeurt veel. Of dat Coca-Cola zich inlaat met tabak bijvoorbeeld. En dat kan prima gaan, maar uiteindelijk schuurt dat een beetje met elkaar. En... Dat zie je best wel op grote schaal. En je ziet het vooral bij retailbedrijven.
Wat dan? Je hebt vast een voorbeeld.
Ja, een mooi voorbeeld is... Ik weet niet of ik het eerder genoemd heb in de podcast... maar als je het boek leest van Howard Schultz... de oprichter van Starbucks... die wil misschien nog een gooi doen naar het presidentschap in de US. Het zal me niet verbazen, maar die stopte net in 2007 of zo... de oprichter dus na heel veel jaar als CEO van Starbucks. Die ging opzij. En toen kwam er een nieuwe CEO en die dacht... nou, we gaan lekker groeien. Dat is goed voor mijn bonus. En dus heel veel vestigingen openen. Heel veel Starbucksjes openen. En dan van die hele goede, dure koffie aan de man brengen. Of aan de vrouw natuurlijk. Ja, jij gaat altijd heen. Ik haal daar nooit wat.
Jij doet nu net of ik echt een hele loyale Starbucks klant ben. Maar dat is niet zo.
Nee?
Maar ik zal zeker de Starbucks niet ontwijken.
Nee. Oké, okay, dat is heel goed om te weten voor iedereen. Maar, maar die nieuwe CEO ging dus allemaal... extra vestigingen openen. En bovendien dacht hij, nou, we verkopen voornamelijk nu koffie in de winkel, maar we kunnen ook wel veel meer eten gaan verkopen. Dus hij legde die hele vitrine vol met allemaal kaasbroodjes, waardoor die vestigingen allemaal begonnen te stinken naar een bakkerij, terwijl het juist allemaal heel goed uitgedacht is. Dus door extra groei na te streven in de vorm van meer te verkopen door eten, meer vestigingen te openen en daar alle aandacht naar uit te gaan, ja, verwaarloos je de kern van het bedrijf.
Namelijk koffie verkopen.
Ja.
Koffie en... met een beleving. Volgens mij hebben we het hier eerder over gehad.
Exact.
Ik vind het is koffie met een beleving. Anders gaat niemand zoveel geld voor koffie betalen.
Exact.
Als jij die barista daar niet die koffie zit maken... met dat ze daar ook nog even 2 minuten over doet... dan ga je niet zoveel geld betalen. Als ze het dan onder automaat zegt... en zegt, nou, hier alsjeblieft... dan zou je echt nooit weer komen.
Ja.
Ja.
Exact, exact. En ja, bijna elk... soort retailbedrijf noem ik dit dan even. Maar je hebt ook bij Chipotle heb je het een paar jaar geleden gehad. Bij McDonald's een tijd geleden. H&M was een paar jaar geleden. Pandora heeft er flink last van gehad. Die bedeltjes om je armen, weet je wel.
Ja, maar ik ben even benieuwd. Hoe hebben H&M en Pandora daar dan last van gehad?
Nou, H&M de klassieke door zoveel mogelijk winkels te willen openen. Zonder bijvoorbeeld te letten op, slaat dat wel aan in nieuwe landen? Gewoon te snel willen groeien. Te snel ja. willen groeien.
Niet eerst zeg maar je teen in het water dippen, maar gewoon gelijk erin springen met een bommetje.
Ja, ja. ja. En daardoor ook echt door die aandacht daarheen te laten gaan, je kern van je bedrijf verwaarlozen. Is de basiswinkel nog wel goed?
Ja.
En in de retail wordt dat bijvoorbeeld uitgedrukt in de same store sales. Dus hoeveel omzet dat de winkel in Zwolle draait, hoeveel draait diezelfde winkel het jaar erop? Ja, je wil eigenlijk dat die groeit. Ja. Want dat is de meest winstgevende groei dat er is. De meest succesvolle retailbedrijven krijgen die eigenlijk omhoog. Want dat betekent dat je uiteindelijk voor klanten meer waarde levert. Alleen, een nieuwe winkel openen levert natuurlijk altijd meer omzet op.
Ja.
Alleen, die omzet is dan heel vaak niet goed. Want die investering had ook ergens anders naartoe kunnen gaan. En bovendien dus die verwaarlozing van die huidige winkels. En wat je bij Pandora bijvoorbeeld ook zag, is dat ze heel erg eigen winkels gingen openen. Eerst deden ze hun sieraden bijvoorbeeld legden ze in de V&D neer. Nou, misschien liggen ze daar nog steeds. Maar dat terzijde.
Kan helemaal niet. Worden ze in elk geval slecht verkocht.
Worden niet goed verkocht. Kijk, dat is een totaal ander businessmodel dan zelf winkels gaan openen.
Ja, er komt ook iets heel anders weer bij kijken.
Ja, en is ook een veel risicovollere strategie, want het is heel kapitaalintensief. Want dan moet je in één keer zelf die winkel gaan inrichten en dergelijke. En als het dan tijdelijk slecht gaat, dan krijg je ook zo'n gigantische klap te verwerken. Want je hebt wel die vaste kosten dan van die huur, terwijl je die eerst bijvoorbeeld niet hebt als je alleen aan de V&D levert.
En het personeel zelfs.
Ja, ja. En wat je daarbij ook heel erg zag, is dat ze, en wat in retail ook heel bekend is, channel stuffing. Dat je vanuit het hoofdkantoor duw je naar alle vestigingen zoveel mogelijk voorraden.
Mm-hmm.
En dan lijkt het of het best wel goed gaat. Alleen dan kom je er op een gegeven moment achter, ja, we hebben veel te veel voorraden. En moet je die met kortingen gaan verkopen, dan maak je het merk eigenlijk een beetje kapot mee. Of je moet ze gaan weggooien. Maar dat is vaak ook nogal veel gevraagd. Maar op die manier gaan vaak dat soort partijen komen. Vroeg of laat een keer komt er een managementteam aan die dan niet focust op de kern, maar zich laat verleiden tot groei. En dan lijkt de omzet hard te groeien en een tijdje gaat dat goed. Maar als je dan naar het rendement op kapitaal bij die bedrijven gaat kijken, dan zie je dat al teruglopen. En dat is een hele zorgelijke rode vlag.
Nu noem je weer rendement op kapitaal. Is dat dan een, hoe moet ik dat noemen? Is dat een, het is niet een ratio toch, of wel?
Ja, het is wel een financiële ratio.
Oké, okay, is dat een ratio waar je altijd naar kijkt bij je belegging?
Het gaat wel je succes als belegger bepalen.
Oké. Okay.
Alleen bij volwassen bedrijven is het makkelijker te meten, want je rendement op je kapitaal is dus eigenlijk je winst op je investering. Net als bij alle marketingbedrijven kijken naar return on investment. Dus hoeveel levert een advertentie op? Werkt dat bij bedrijven eigenlijk ook zo? En ook eigenlijk als mens je rendement op tijd. Bijvoorbeeld maak je je tijd goed gebruik. Hoe zit dat?
Laten we het binnenkort een keer hebben over dit soort financiële ratio's. Misschien wat minder bekende.
Is goed. Is
dat
goed.
Is toch wel leuk. Ik denk dat de luisteraar daar ook heel veel aan kan hebben.
Ja, en je hebt er niet zoveel nodig. Maar je kan op allerlei vergelijkingssites kan je return on invested capital, want vaak zijn ze in het Engels, kan je dat opzoeken. Alleen bij snelle groeiers die nog geen winst maken, is deze eigenlijk altijd nul. Want je return is dan ook 0%.
Want er wordt nog niet echt winst gemaakt.
Exact, exact. Okay. En bij die volwassen snelle groeiers, die wel winstgevend zijn, is die vaak heel hoog. Alleen die snelle groeiers, die moeten onderliggend dus wel heel goed bepalen of die euro die ze investeren wel genoeg geld op gaat leveren. Zoals een voorbeeld is in de cybersecurity sector. Er zijn de laatste tijd Maar er zijn de laatste jaren tientallen cybersecurity bedrijven naar de beurs gekomen. En ook die markt groeit als geheel gigantisch. Alleen, daar gaan maar enkele spelers echt succesvol zijn. En anderen gaan door de concurrentie en doordat het binnenhalen van een nieuwe klant zoveel werk is, gaan het gewoon niet redden. En dat is iets wat gevaarlijk gaat zijn.
Dit komt weer terug bij wat je net aan het begin van de podcast zei. Namelijk dat wij een beetje vergeten zijn dat er ook gewoon een heleboel tussen zitten die het niet gaan redden. En dat het net lijkt alsof het bijna niet meer uitmaakt welke snelle groeier je kiest. Als je gewoon een snelle groeier te pakken hebt, dan komt het wel goed. En dat is niet zo.
Klopt.
Okay.
En meestal zelfs niet.
Okay.
Dus dat is ook goed om te weten. Dat meestal gaat het niet goed. Groeiaandelen doen het in totaal goed, omdat die big tech bedrijven het goed doen. Maar als je kijkt, als je ze even zwaar zou gaan wegen, zouden groeiaandelen slechter presteren dan value aandelen.
Okay. Hier kunnen we volgens mij ook wel weer een hele podcast aan wijden. Ik durf niet door te vragen, want omwille van de tijd denk ik dat we doorgaan met dit onderwerp. We hebben nu gehad groei met slecht rendement. Groei leidt af van de core business. Hebben we een volgende?
Ja, nou, en als ik nog mag, in het verlengde van die ene, dat je het nastreven van de verkeerde klanten.
Okay.
Dus eigenlijk is dat hetzelfde, want je focust je niet. Shopify focust zich perfect op één ding. Webshops.
Webwinkels, ja.
Ja, de spullen versturen.
Ja.
Wix, mijn eigen positie, die gaat steeds meer die focust zich op wat kleinere websites voor kleinere ondernemers. Alleen die wil nu ook...
naar e-commerce.
Ja, ja. En ze willen nog wat meer richtingen op. En dat kan nog wel eens een verkeerde keus zijn door niet een duidelijk profiel te hebben. Dan heb je dus heel veel goede ideeën als bedrijf. En allemaal leuk en heel idealistisch. Maar het is vaak beter om gewoon keihard te focussen eerst. En misschien wel de eerste 10 jaar te focussen in je bestaan. En daarna pas als je denkt, oké, ik ben nu zo dominant in die markt. Oké, waar kan ik nog meer op schuiven?
Eigenlijk hoor ik mijn hele business study hier langskomen in deze podcast.
Oké.
Al dit soort theorieën.
Ja, mooi.
Oké.
Gaan we naar de volgende?
Ja.
De volgende is misschien wel een binnen... Ja, nee, de volgende is echt een mooie. Okay. Kunnen we eigenlijk ook wel een keer een hele podcast over doen. Groeien door overnames.
Oké.
En dus dat je een ander bedrijf koopt. 70-80% van de overnames mislukt. Dus je koopt eigenlijk omzet. En voor de bonus en de portemonnee van de CEO en managementteam is dat soms goed, want soms krijgen ze...
Heel kort, voor mij was dit in het begin een heel lastig concept. Nu voelt dat heel raar, maar toen je dat in het begin altijd zei, ja, je koopt omzet. Toen dacht ik altijd, maar hoezo koop je omzet? Maar jij bedoelt, het bedrijf dat je koopt, dat maakt al omzet. Dus als jij zelf 100 miljoen omzet en je koopt een bedrijf, misschien koop je het wel voor 80 miljoen, maar je koopt voor 80 miljoen dat bedrijf dat 50 miljoen omzet maakt,
ja.
Dan tel jij die 50 miljoen instant bij jouw eigen 100 miljoen op.
Ja.
En dan vergeten we voor het gemak even dat we daar 80 miljoen voor hebben betaald.
Ja.
En
ja.
Dat we dan ook nog maar zo lucky moeten zijn dat ze het komende jaar ook daadwerkelijk weer die 50 miljoen omzetten en niet in één keer dit jaar 40 of slechts 30.
Ja, dat sowieso, want als jij koopt, klopt wat je zegt, dan verkoopt dus iemand aan jou.
Ja.
En ING had bijvoorbeeld een 2 of 3 jaar geleden hadden ze een fintech speler gekocht voor een paar 100 miljoen, 300 miljoen geloof ik. En laatst stond in het Financieel Dagblad dat hij nu al afgeschreven is. Dus daar is niks meer van over, want eigenlijk hebben ze een lijk in de kast gekocht. Want die verkopende partij, die weet natuurlijk ook altijd wel meer. Waarom zou je verkopen? Ja, dat kan natuurlijk een reden zijn omdat je denkt, ja, dat een ondernemer denkt, ik heb geen zin meer in mijn bedrijf. Ik wil gewoon een zak met geld, ik verkoop het. Verder is het een heel mooi bedrijf. Maar soms is het ook zo dat ze de echte hoofdprijs willen. En bijna altijd wordt daar dus te veel betaald. En vaak wordt door de managementteams dan hele vage taal gebruikt. In de zin van, ja, deze overname gaan we allemaal synergie uithalen en pas binnen ons strategisch plan. En op de lange termijn leidt dit tot een...
schaalvoordelen.
Ja.
Ja.
En bijna altijd wordt dat overschat.
En wat je dus dan gaat zien, als je kijkt naar mijn voorbeeld, is dat jij maakt de 100 miljoen, je koopt eentje die maakt 50 miljoen. Dus als je puur naar omzet kijkt, kan je zeggen, hey, kijk, we hebben 50% groei gerealiseerd.
Ja.
Want het is van 100 naar 150 gegaan.
Ja.
En dat zou dan vet knap lijken. En als je dan niet verder kijkt, dan wordt het ook nog gevaarlijk ook.
Ja, ja, mega gevaarlijk. En de meeste gaan dus mis en dat wordt niet terugverdiend. Sommige gaan goed. We kunnen ook wel een keer zelfs een podcast maken over die 20% die wel goed gaat. Want er zijn wel bepaalde bedrijven die er echt meester in zijn, in andere bedrijven overnemen.
Oké, dat klinkt leuk.
Ja, vind ik ook leuk. maar hier, dat kopen van omzet is misschien de meest gevaarlijke groei. De voorbeelden zijn denk ik eindeloos. Als je het Ahold-drama hebt gelezen, begin 2001, bijna failliet gegaan. Ahold, door
onze
overnames.
Albert Heijn en
ja,
Bol.
Bijna failliet gegaan en dan had het waarschijnlijk nog wel bestaan, want het had een doorstart gemaakt. Maar waren de aandeelhouders dus alles kwijt geweest.
Ja, oké. Dus wij praten natuurlijk hier in deze podcast vanuit beleggersperspectief zoveel mogelijk. En dan was dat echt rampzalig geweest, want dan was het gewoon echt een nulbelegging.
Ja, ja. Ja, TomTom kocht toen Tele Atlas. En toen, de koers staat 90% lager inmiddels. 10 jaar later, nog steeds. Dus allemaal je geld niet aan het werk gezet. Ab InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, heeft zich vertild aan de overname van Sap Miller, de nummer 2 toen. En ja, het is dan ook geen verrassing dat de beurskoers van Ab InBev de afgelopen 5 jaar met 50% gedaald is.
In deze markt,
dat is gigantisch.
En dan zou je ook misschien nog wel denken als belegger, nou, als ik in de grootste bierproducent ter wereld investeer, dan zit mijn centjes wel veilig.
Dat zou je wel zeggen dat het een veilige markt is, ja.
En dan krijg je even 50% halvering op. En die dan nu ook nog niet hersteld is.
Die aandeelhouders zitten met een flinke kater, ja.
Ja.
En als ik toch nog een keer over Just Eat Takeaway mag beginnen. die overname van Grubhub in Amerika. Ze hebben natuurlijk een paar hele goede overnames gedaan. Vooral in die in Duitsland was goed. En die van Just Eat zelf. Dat was denk ik ook een hele goede overname. Maar deze van 7 miljard dollar. Ja, ik denk dat het niks meer waard is. En dat is een jaar geleden gedaan, hè? Een jaar geleden aangekondigd.
Ja.
En dat is geen probleem. De vraag is natuurlijk, durf je dan op een gegeven moment als managementteam je verlies te nemen en zegt, dit is, sorry, we hebben het verkeerd ingeschat, dit is niet gelukt, we nemen nu ons verlies. Of ga je daar nog eens honderden miljoenen extra in pompen?
Dus het kan nog
extremer worden, doordat je een soort van verzonken kosten hebt gemaakt. Kosten die je eigenlijk, die 7 miljard kun je eigenlijk niet terugverdienen. Dat heet dan verzonken kosten in de economiewereld. En dat kun je niet, dat willen ze niet accepteren. Dus ze blijven daarin investeren omdat ze dat geld willen terugverdienen. Maar soms is het beter om daar afscheid van te nemen.
Oké.
En wat bij overnames, vaak reageert de beurskoers daar nog best wel positief op. Afterpay werd recent gekocht en de overnemende partij, die beurskoers Square, die schoot omhoog. Beleggers denken dat dat heel goed is, maar beleggers laten zich dan soms te veel leiden op de bekende succesverhalen van overnames. Bijvoorbeeld dat Facebook Instagram kocht en WhatsApp. Of dat Google YouTube kocht. Dat Google Android heeft gekocht. Dat soort monsterovernames. Maar dat zijn de kleine beetje van de successen. Maar daar laten we ons ook door leiden.
Ja, dus eigenlijk hebben we daar misschien ook wel een beetje een bias dat we heel goed onthouden wat er heel succesvol was. Maar een beetje naar ons achterhoofd drukken dat er eigenlijk heel veel ook niet goed gingen. En ik denk dat die ook gewoon niet meer zo vaak genoemd worden, want dat is helemaal niks aan om dat over te zeggen. Nee. Tenzij een bedrijf natuurlijk failliet gaat doordat hij een hele slechte overname heeft gedaan, dan haalt het misschien de kranten wel weer.
Ja.
Maar verder is dat natuurlijk helemaal niet leuk nieuws om over te schrijven.
Ja, dat is heel grappig. Als je dan in het jaarverslag duikt, dan zie je heel vaak op een gegeven moment, op het begin wordt nog heel positief over die overname gedaan. En dan staat het bijvoorbeeld nog boven in het jaarverslag, maar een paar jaar later verdwijnt het naar de kleine regeltjes. En uiteindelijk zie je dan ergens in de boekhouding verderop, zie je een afschrijving. Oké, de goodwill op die overname is helemaal afgeschreven, want er is echt helemaal niks meer waard. Dus dat is het bekende proces. Ja.
Oké. Als je dat een keer ziet, dan is dat denk ik heel leuk als je dat deelt met de volgers. Als je daar een keer een voorbeeld van weet.
Ja. Ga ik zeker doen als ik het weer tegenkom.
Ja, ja. Kunnen ze je volgen op LinkedIn of zo en dan deel je het daar.
Zeker, altijd volgen. En kijk, maar uiteindelijk vind ik het wel slap als het management niet zegt van, we hebben het verprutst met deze overname. Uiteindelijk wil je een managementteam die zegt, kijk, Buffett is altijd de eerste in zijn shareholder ladder die zegt van, ja, we hebben deze overname gedaan. Sorry, dit was een mislukking. En bovendien heb ik het nog eens extra verprutst door die overname met aandelen te betalen. Iets wat de meeste beleggers niet eens door zouden hebben. Maar hij zegt nog eens, oké, ik heb nog eens extra verprutst. Wat veel beleggers niet door hebben.
Oké, en dat vind jij dus natuurlijk heel erg mooi als voorbeeld, dat hij dat zo krachtig durft te zeggen. Ja, dat hij durft te staan voor wat hij doet en durft toe te geven dat het fout is gegaan.
Ja, ja, ik denk dat jij het daarmee eens bent.
Ja, ik vind dat heel mooi, ja.
Ja, ja. Ja. Ja, het zegt ook iets voor de mensen die daar werken. Als je als CEO heel eerlijk je fouten toegeeft, dan geeft dat ook een cultuur af van mensen, personeel, die niet bang is om fouten te maken, want het is geaccepteerd. De grote baas doet het ook.
Ja.
En dat leidt tot een veel meer cultuur waarin personeelsleden risico's durven nemen.
Ja, en fouten maken doen we allemaal. Dus het is denk ik super mooi als dat niet spastisch over wordt gedaan, maar als het gewoon de les gedeeld kan worden met iedereen.
Ja, ja. Ja.
Oké, omwille van de tijd.
De laatste, mag dat nog?
Ja.
Groei door prijsverhogingen.
Oké.
En dit is misschien wel eentje die heel leuk is voor de luisteraar. Want vaak hoor je met bedrijven, je moet beleggen in bedrijven die de prijzen kunnen verhogen. En dat klopt, want dat is heel makkelijk. Dat Oracle of Microsoft voor zijn Office pakket elk jaar de prijzen zou kunnen verhogen. Dan gaat geen klant weg. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk voor aandeelhouders, want dan stijgt de winst. Alleen, het is soms wel gevaarlijk. Je zet eigenlijk wel de deur open voor concurrenten. En dat maakt dat ik in principe wel fan ben van prijsverhogingen, maar alleen als je daarmee de waarde voor de gebruikers ook verhoogt en niet de prijsverhoging aan zich.
Kan je heel kort toelichten waarom een prijsverhoging de deur van voor een concurrent open kan zetten?
Nou, neem bijvoorbeeld Just Eat Takeaway. maar pak 13% geloof ik op een transactie. Stel dat ze 0% zouden vragen.
Ja, dan kom je er niet meer tussen.
Dan komt een nieuwe speler niet meer deze markt op. Nee.
Want er is geen enkele incentive om over te gaan naar een nieuwe speler.
Exact. En dan is het voor de restaurants zijn natuurlijk ook allemaal blij. Die hoeven dan ook niet op meerdere platformen in die zin te staan. En dan gooi je de deur eigenlijk dicht. En ja, de vraag is dan wel, hoe ga je dan geld verdienen? Want dat moet natuurlijk ook. Daar zul je dan wat op moeten verzinnen. Ik denk uiteindelijk, blijkt elke keer weer, als je maar de gebruikers hebt, is er altijd een manier om geld aan te verdienen, dan wel door advertenties of zo. Dus ik vind prijzen verhogen aan zich, om het prijzen verhogen, is een best wel gevaarlijke strategie. Er moet altijd iets tegenover staan. En dan een mooi voorbeeld is Netflix. Netflix verhoogt elk jaar de prijzen. Alleen verhoogt denk ik ook elk jaar de waarde van
het aanbod. Ja, ja, en is natuurlijk dat is dan de winstmarge. Dus dat is de marge tussen wat je betaalt en waar je daadwerkelijk dan geld op gaat verdienen. En ik kan me voorstellen dat dat is een hele moeilijke afweging is. Want hoe hoger je die marge maakt, hoe interessanter het is voor andere spelers. Want die denken, je valt lekker veel tussenuit te halen. Een hele interessante markt.
Ja.
Je wilt ook niet te laag gaan zitten. Want dan verdien je gewoon minder dan nodig is als bedrijf. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het best wel lastig speelveld is om die plek te vinden waar je genoeg verdient. Maar niet per se de concurrenten dat gevoel geven van, hier kunnen we echt geld tegenaan pompen om hierin te stappen. Want als we eenmaal ingestapt zijn, dan verdienen we heel lekker hier.
Ja.
Dat lijkt me een heel moeilijk spel.
Het is een heel moeilijk spel. Maar ik denk dat wat ik als aandeelhouder wil zien, is altijd dat een management kiest voor de lange termijn.
Okay.
En dat je niet nu snel de prijzen gaat volgen omdat je je omzetdoel dit jaar wil hebben.
Ja, precies. En dat je klant daar de dupe van wordt.
Ja, en dan zijn klanten niet blij. En als klanten niet blij zijn, dat is het begin van het einde.
Oké, waar dit dan jouw groeifactoren? We hebben gehad groei door slecht rendement. Groei dat afleidt van de core business.
Yes.
We hebben gehad net groeien door prijsverhogingen.
Ja.
Mis ik nog eentje?
Die overnames.
Oh ja, groei door overnames.
Nou, je hebt het goed onthouden.
Ik doe mijn best.
Nee, je doet het fantastisch.
Oké. Ik vond het een heel nuttige podcast.
Ik vind het altijd eigenlijk wel heel nuttig en leuk. En misschien nog leuk om af te sluiten in... Ja, jij noemde het eigenlijk al, dat groei is dus wel belangrijk van de omzet.
Heb ik dat genoemd?
Volgens mij wel. Is dat niet die balanceeract? Je had twee
marges net.
Ja, ik bedoelde niet die, maar aan het begin van de podcast. Okay. Misschien moeten we hem nog een keer terugluisteren. Nee, dat is zo raar om jezelf te horen. Hè? Nee, maar groei is wel heel belangrijk voor je als aandeelhouder. Want als de omzet niet groeit, dan is je winst natuurlijk gemaximaliseerd. Dan is uiteindelijk je winst maximaal. Waarom lach je?
Ik kan daar niet meer naar luisteren. In onze
je hebt daar een keer een filmpje van gemaakt.
In onze do-it-yourself en VIP-training, in dat filmpje zeg jij ook ergens, dan wordt de winst gemaximaliseerd. En ik heb dat echt zo heel sloop vertraagd. Zo, wordt de winst gemaximaliseerd. En toen op jouw hoofd ingezoomd en allemaal vraagtekens erbij gezet.
Ja.
En toen jou gezegd dat je dit nog moest uitleggen, omdat ik wist toen echt nog niet zoveel van beleggen. En wij gingen allemaal vraagtekens van, wat, dat is dus zo'n moeilijk woord achter elkaar, de winst gemaximaliseerd.
Ja.
Volgens mij bedoel je er gewoon, dan bereik je al heel snel het plafond van de hoeveelheid winst die je kunt maken.
Ja, als je omzet 100 euro is in een jaar, kan je en het groeit niet, kan je winst maximaal 100 euro zijn. Kan nooit hoger worden.
Nee, want dan moet eerst de omzet weer groeien.
Ja, ja. Dus als je als belegger de markt wil verslaan, en dat is eigenlijk mijn doel, ja, dan heb je omzetgroei nodig.
Oké. Maar we hebben dus net geleerd dat je wel voorzichtig wilt zijn met die omzetgroei.
De meeste omzetgroei is geen goede omzetgroei. Dus vraag jezelf af als belegger van, dit bedrijf groeit nu die omzet, maar is dit slimme groei? Is dit in een aantrekkelijke markt waar het winstgevend kan groeien?
Oké, maar nu heb je mij aan de ene kant als belegger geleerd, ja, voorzichtig zijn met die groei, want de groei kan ook negatief zijn, een negatieve impact hebben. En aan de andere kant zeg je, ja, het is essentieel. Dus wat is nu die gouden tip voor mij als belegger hoe om te gaan met die groei?
Ja, onderscheid maken of die groei winstgevend kan zijn. Of die groei, die omzetgroei, nu of in de verre toekomst omgezet kan worden in hoge winsten.
Oké, dus of het... Kan je dan eigenlijk zien alsof je jezelf versterkt? Is het groei die ervoor zorgt dat jij een soort van bijdraagt aan je eigen groei, en groei die in de toekomst nog weer verder gaat groeien, groei? Dus die jou in een soort positieve sneeuwbal brengt?
Ja, als het je als bedrijf maar sterker maakt. Als je moot daardoor groeit, door die groei, is het vaak goede groei. Heel vaak groei.
Bonuspunt voor degene die het aantal keer durft te tellen dat wij groei zeggen in deze podcast aflevering.
Ja, heel bekend voorbeeld wat Warren Buffett altijd geeft over de vliegtuigindustrie. De afgelopen 60 jaar is de vliegtuigindustrie, met uitzondering natuurlijk van afgelopen jaar, elk jaar hard gegroeid. Alleen per saldo zijn er verliezen geleden in die industrie. Dus ja, dat is bijna allemaal slechte groei. Heeft bijna geen enkel bedrijf versterkt. Er zijn enkele zoals Ryanair of Wizz Air of Love Southwest uit Amerika. Ja, Love is de ticker. Dus die het wel goed hebben gedaan.
En dat is dus niet goed gegaan. En daarom zeg je ook van, het is essentieel dat je hier wel naar kijkt. En je zei aan het begin ook, het is niet genoeg om alleen te kijken naar of een markt groeit.
Nee. Je wil veel meer. En bijvoorbeeld, maar ook een mooi voorbeeld is, als ik nog mag, de farmaceutische industrie. Dat was 50 jaar geleden en die decennia tot aan het jaar 2000, was dat een hele mooie sector om in te beleggen. Omdat er toen nog weinig medicijnen waren, dus kon je vrij makkelijk een nieuw medicijn bedenken wat heel goed aanslaat bij patiënten. Alleen nu is dat zo concurrerend, is het veel moeilijker om een nieuw medicijn te bedenken, omdat er al zoveel is wat goed werkt en elke keer werkt het misschien net niet, waardoor het zoveel meer kost om een nieuw medicijn te ontwikkelen en het is zoveel lastiger om die markt te veroveren. Dus die hele sector is een veel slechtere beleggingscategorie geworden. Ondanks dat de zorg natuurlijk nog wel groeit. Maar het maakt gewoon door die hoge investeringen die het bedrijf doet in groei, want dat is die R&D, om maar in de toekomst een nieuw medicijn te hebben en dat patent en dan heel veel omzet binnen te halen. Ja, is die rentabiliteit van die groei is ontzettend afgenomen.
Ja, dus die euro's die er aan de voorkant ingestopt worden, die doen minder aan de achterkant.
Exact dat, het rendement op kapitaal.
Ja, interessant.
Mooi.
We gaan deze podcast afsluiten, want we zijn echt alweer lang genoeg aan het woord geweest.
Oké, ja, ik denk het ook.
Volgende week heb je volgens mij een speciale gast.
Ja, ik ga nog niet verklappen. We hebben de komende tijd sowieso wat leuke gasten.
Oké, dan gaan we allemaal niet verklappen.
Nee.
Dan moet je volgende week gewoon weer luisteren. Ja. Dit was het voor nu. En tot de volgende keer.
Tot de volgende week. Bedankt voor het luisteren.